Deze podcast is een productie van de Podcastfabriek. Ook een goede podcast voor jouw bedrijf? Bekijk de mogelijkheden op podcast-fabriek.nl.
Hij is alleen wel wat kort, maar we hebben wel wat extra ruimte.
Omleggen.
Laat het Holleider niet horen.
Misschien luistert hij wel.
Shout-out naar Wim.
Zou je dat soort privileges krijgen?
Shout-out naar de neus.
Zou je dat soort privileges krijgen? Als je gedraagt van mag ik een
Spotify abonnementje.
Je hebt ook recht op lectuur.
Hoi, mijn naam is Koen Minema en ik ben gek op bier. De echte kenners op dit gebied zijn Itamar Vos en Dennis van Veen. Samen zou zijn de Biertenders, een adviesbureau dat zich bezighoudt met het opstellen van bierkaarten, het verzorgen van proeverijen en het geven van horecatrainingen.
Ja, waarom zou je dan niet recht hebben op een podcast?
Nee, op zich wel fijn dat je de hele dag shit kan consumeren, ja. Zoals deze podcast.
Ja. Nou, er zijn ook mensen die de
kan het alleen niet drinken, maar
nee, alleen meeluisteren. Maar ja. Er zijn wel mensen die de gevangenis uitkomen met gewoon universitaire studies en zo. Je mag gewoon studeren.
Je zet hem nou wel heel hard bij mij. Maar Nee, ik vind het prima.
Zacht te praten.
We doen het er maar mee.
Ja, dankjewel. Kom.
Zo,
zijn we weer. Hallo, twee maanden verder.
Ik vind dat ze beter klinken, de microfoons. Klopt dat of heeft dat al die tijd gewoon aan mijn...
Ik vond dus dat ik nu wat zachter stond.
Wie weet heb je gewoon een goede dag voor je tinnitus.
Misschien. Oh. Ja. Hallo. Hoi. Hallo allemaal. Nou. Hallo.
Hoor jij die piep ook?
Ja, nice. Wat? Hoor jullie een piep? Lekker jongens, lang niet gezien.
Zo, er zat even vakantie tussen.
Goedemorgen. Vakantietjes zaten er tussen.
Meerdere.
Ja. Gaat het goed met iedereen? Ja.
Zeker. Het is vroeg.
Het is druk.
En het is vroeg.
Ja, het is erg vroeg.
En het is ook druk.
Het is ook druk. Het is ook vroeg.
Ja. Het is wel vroeg. Vooral voor Dennis was het nog vroeger dan voor mij.
Het is 11 uur nu.
Ja, dus wil je dat delen met de mensen nog?
Ja. Ik ging
het in het midden laten.
Ja,
maar,
nee, we hadden gemiscommuniceerd. Ik had 10:30 tegen Dennis gezegd en 11 uur tegen Koen. Maar ik had zelf gelukkig wel 11 uur aangehouden.
Ja, dus dat... oh, gelukkig.
Gelukkig. Ja. Zat er tenminste nog één iemand. Het was stom geweest dat het andersom was. Want voor mij was het helemaal niet zo vermoeid om hier eerder te zijn. Want ik woon hier 5 minuten vandaan. Ja.
En het stomme is ook, het is 10:50 en we denken allebei nog, nou ja, iets zal wel te laat zijn, omdat je altijd te laat bent.
Ja, maar hij is niet te laat.
Kwart voor was het echt zoiets van, nee, dit is wel heel veel te laat. Zoveel is hij dan ook niet te laat.
Anders had hij wel gebeld.
Of geappt, meestal doe je dat wel. Hij stond nog onder de douche.
Nee, altijd een marge van 5 tot 7 minuten, maar ja.
Ja, is dat waar het mekt? 5 tot 7 minuten?
Als ik langer dan 7 minuten te laat ben, dan ben ik echt te laat.
Oh, okay.
Te laatkomers zijn echt de beste planners eigenlijk, hè?
Echt?
Ja. Want als mensen die altijd te laat komen... Dan. Mensen die altijd te laat komen, hebben dus iets in hun hoofd waardoor ze dat kunnen. Dat ze altijd te laat komen.
Ik ben altijd eigenlijk wel op tijd. En ik heb iets in mijn hoofd waardoor ik dat kan. En dat heet, zeg maar, logisch inzicht en realiteit over hoe lang shit me duurt.
Ja. Eva is ook altijd op tijd. Ja. Altijd. Ik ben wel altijd op tijd voor mijn werk. Dat is wel
het noemenswaardig.
Ja, dat is wel. Ik vind altijd dat je op je werk, zeker als je een voorbeeldfunctie hebt, moet je gewoon op tijd zijn.
Ja. Ik ben altijd te vroeg. Maar niet veel te vroeg, want dat vind ik zelf ook irritant.
Gewoon casual veel te vroeg.
Nou ja, en anders wacht ik gewoon in de auto of zo, weet je wel. Maar dat ik in ieder geval weet, ik ben op tijd.
Ja,
maar dat is voor random afspraken met mensen die je niet zo vaak tegenkomt.
Ja, maar ik ga niet iemand... Want dat vind ik dus ook, als iemand een 30 minuten hier van tevoren is, zoals Dennis vandaag.
Ja,
dan,
blijkbaar. Moet je hem bezighouden. Dan moet je hem bezighouden.
Precies, maar dan denk ik
ik
word ook een beetje gewend in mijn planning nu.
Jullie lopen nu al 30 minuten uit, weet je wel.
Waarom denk je dat jij zo belangrijk bent? dat niet. Dennis vermaakt zich wel.
Ik kon dan nu 30 minuten aanhoren waar Koen en Steven het op kantoor over hebben.
Werkt het goed?
Ik ga vakantie naar Albufeira boeken.
Oh shit. Wisten jullie trouwens dat het nummer Yesterday geschreven is voor Albufeira. Van de Beatles.
Van de Beatles.
Ja, jij houdt niet zo van de Beatles. Maar het nummer Yesterday is geschreven toen ze terugkwamen uit Albufeira. Oh. Echt waar. Maar dat was toen nog geen toeristenoord.
Nee, je hebt oud en nieuw Albufeira. Ja. Heb ik gisteren geleerd.
Oké, dat wist ik dan weer niet. Alleen is dus zo dat daardoor er heel veel toerisme naar Engeland, naar Albufeira vanuit Engeland is ontstaan.
Okay.
Dus Beatles, jullie worden bedankt. Vooral John Lennon.
Nee. Ik denk niet dat hij er wakker van
nee, gaat. Nee, hij wordt zeker niet meer wakker.
Niet meer.
Oké.
Nou,
goed.
Daar wordt ook heeft veel bier gedronken.
Ja, zeker. Ja.
Over niveau gesproken.
Want heeft iedereen een goede vakantie gehad?
Ja.
Dat wel. Ja,
ja, dus, iemand van ons heeft ook een maand in Bali gezeten. Ja. Waar heb je gezeten?
Ja, in Bali.
Ja, Bali. Ja.
Lekker, man.
Ja, alleen het, ik heb daar niet, het was geen biertripje.
Nee.
Dat was alleen Bintang.
Ja, zeker. Ja. Wat ook wel zijn charme heeft.
Dat natuurlijk. Heeft, ja, als je hier in Nederland een Bintangetje...
Het is niet hetzelfde, hè?
Nee. Al heb ik wel, als ik naar de toko ga, dan neem ik er wel altijd eentje mee. Voor
het gevoel.
Voor de hele feeling.
Ja.
Maar het is niet hetzelfde.
Wordt het, dat denk niet dat jullie dat weten, maar wordt het, denk je, daar gebrouwen, Bintang? Of is het, want... Ja, het weet ik dus ook niet. Want het kan dus zijn dat het...
Het is het lokale Indonesische bier. Dus je krijgt het ook in Lombok, Java, Sumatra,
precies. Ja, maar
Sulawesi.
Ja, dus het zou misschien wel daar gebrouwen worden.
Oh. Ja, ik weet alleen wel dat ook Heineken die brouwerij heeft gekocht voor het logistiek.
Net als Kingfishers, volgens mij ook uit India. Dat komt ook van, dat is voor mij ook van Heineken. Waar zitten ze niet, die gasten?
Ja, dat was hun tactiek, toch?
Juist.
Brouwerijen opkopen alleen voor de logistiek.
Het is best gelukt.
Ja, dat, ja want best Heineken, aardig, Heineken konden we ook overal krijgen. Maar dat hebben we gewoon niet gekocht.
Nee. Ja, je gaat daar niet Bintang drinken.
Nee, zeker niet.
Oké, en voor jou, Dan?
Was jij nog op vakantie geweest, Iet?
Ik was even op vakantie geweest. Nee.
Portugal was alweer even geleden.
Ja, ik denk dat ik al ondertussen terug ben gekomen uit Portugal. Ja. Ik ben ondertussen wel nog in Manchester geweest voor drie dagen. Om Warsteiner te helpen. Dat was ook heel erg leuk. Echt genoten. Echt de real ale gedronken in een Engelse pub. Niks mis mee. Was echt een bucketlist dingetje. Maar voor de rest, het verbleekt bij wat jullie, hoe jullie zijn weg geweest natuurlijk.
Nou ja, ik ben ook maar een paar dagen weg geweest
maar,
natuurlijk.
Je hebt maar je daar wel het een en ander meegemaakt en het een en ander uit meegenomen. Ja. Zodat we een...
Zeker,
mag
zeker.
Ik het al verklappen of niet?
Ja hoor. Ja,
we hebben een kleine wijnspecial die we vandaag gaan maken.
We gaan het vandaag ook even een beetje over wijn hebben. Omdat ook wijn, zeg maar, wel mijn hele professionele werk wel echt... Nou, ik wil niet zeggen domineert, maar wel echt een duidelijk...
Ik denk wel domineert. Ja.
Ik probeer het niet te laten domineren, maar aan de andere kant, het is wel echt een serieus deel van waar ik nu dagelijks mee bezig ben. Dat is het wel echt.
Denk ook dat wel moet.
Moeten we de naam van de podcast aanpassen?
Nee.
Weet jullie trouwens dat ik gedroomd heb over een podcast, even tussendoor, met ons drie? Serieus.
Was het een goede aflevering?
Weet je hoe die naam heette? Nou, ik vond het fucking lijp. Het ging namelijk ook over wijn.
Ja.
Het heette Glashart.
Wauw.
Ja, ik vond het echt de naam voor een podcast.
Goeie naam voor een podcast.
Over wijn en bier. Glashart.
Ja. Glashart.
En dat heb ik gewoon gedroomd.
Misschien na de 100ste aflevering doen we een rebranden
naar Glashart.
Kan.
Dat is fuck vet, toch? Voor ikzelf. Maar goed, waar die uit. Sorry.
Dus, dan kan je wel alle kanten op.
Ja.
Want je kan ook wat hebben we nog meer gehad?
Nou ja, sake hebben we gehad.
Maar ook gins.
Snap je?
Ja.
Wodka's wordt een beetje saai, denk ik. Maar...
Ik weet zeker dat ik een half uur over wodka vol kan lullen.
Ja, een aflevering. Ja oké. Okay.
Maar goed, sorry. Een wijn domineert.
Ja, dus wijn domineert op dit moment wel een deel van mijn professionele leven. En ik heb vorig jaar de opleiding tot gastronoom sommelier afgerond. En met de Academie van Gastronomie ben ik toen ook naar Duitsland geweest met Jume. Toen hebben we ook verschillende brouwerijen ook bezocht hier in Nederland. En dat was super cool. Nou, we zijn met Harry bij Zundert geweest. En dit jaar werd ik weer uitgenodigd. Want als er plekken over zijn op die reis, dan doen ze om de kosten voor iedereen toch wat te drukken, meer mensen uitnodigen. En dus worden oud-deelnemers ook allemaal uitgenodigd. En dan worden die plekken opgevuld. Je moet je voorstellen, het is zo'n reis, is het duurste aan de reis is vaak de bus.
Ja.
Want ze proberen heel veel producenten en zo te benaderen. Restaurants, er zijn promotieorganisaties, kom ik zo nog even op terug. Die ervoor zorgen dat, dat zo'n reis eigenlijk zo voordelig mogelijk aangeboden kan worden. En dat nieuwe sommeliers of sommeliers die al langer in het vak zitten, maar die wel nog hun kennis willen vergroten, met zoveel mogelijk verschillende dingen in aanraking kunnen komen. Mm-hmm. En uiteindelijk betekent dat dan dus dat als we meer mensen hebben, dat de kosten van de bussen over meer mensen gedeeld kunnen worden.
Ja,
ja, zo duidelijk. Simpel is het. Dus ik mocht weer mee op wijnreis met de Academie van Gastronomie. En die ging dit keer weer richting Duitsland. Daar hebben we meerdere locaties aan gedaan. En daarna via Frankrijk, terug via Luxemburg. En dat was eigenlijk heel erg cool. Ja, we hebben daar echt wel verschillende wijnmakers mogen bezoeken. We zijn begonnen in Duitsland bij Marcus Molitor. Is wel echt een groot Riesling producent. En waar hij hoog van in het vaandel staat, is dat hij niet heel veel blendt met zijn verschillende wijnen en zijn verschillende percelen. Hij doet heel veel per perceel of per wijn afvullen op fles. En daardoor heeft hij ook zelf een kwaliteitskeurmerk in zijn eigen wijnmakerij meegenomen.
Ja.
Alleen van zichzelf. Ja, dus hij werkt gewoon volgens het Duitse systeem. Dus hij werkt gewoon volgens kabinet, speetlezen, auslezen, beren auslezen, trokkenbeeren auslezen. Dat zeg maar dat hele. Ik weet nou niet of ik allemaal gekke Duitse termen erin aan het gooien ben die ik even uit moet leggen.
Ja, zeker.
Sorry. Stapje
ik
terug.
Ik ken ze ondertussen.
Jij kent ze ondertussen. Ja, jij denk ik. Weet ik niet. Nee, geen idee.
Nee, echt nog nooit van gehoord.
Waar ga je nou beginnen?
Je hebt in wijnmaken heb je het moment van oogsten is voor wijnmakers altijd wel heel erg belangrijk.
Ja.
Want als jij als wijnmaker op het juiste moment oogst, dan kan je hoge kwaliteit wijn maken.
Mm-hmm.
In Duitsland, omdat het een wat koeler klimaat is, hebben ze al jaren dat als je later oogst, dat druiven verder rijp worden en dan is er meer suikers in ontwikkeling. En zeker dat bijvoorbeeld een druif als de Riesling, daar kan dat heel goed mee, want de Riesling heeft gewoon best wel veel zuren, dus dat kan nog wel meer rijpheid gebruiken. Entry level is gewoon een Gutswein. Dat is een wijn die kan eventueel nog wel machinaal geoogst worden. Gebeurt in Duitsland niet zoveel, omdat veel wijngaarden staan echt op hele steile hellingen.
Mm.
Je moet je voorstellen dat wij gingen bij Molitor even de wijngaard in. Nou, dan moet je 100 meter de wijngaard in en dan ga je ongeveer 50 meter omhoog. Ja, dat is best heftig.
Dus,
Ik ben vorig jaar op vakantie geweest in de Mosel.
In de Mosel.
En daar het wijngebied dus. En ik heb echt daar tractors zien rijden tegen heuvels op. Dat ik dacht, hè?
Ik geloof dat de steilste helling in de Mosel is 70 graden. Ik weet niet of je je daar wel iets bij voor kan stellen.
Shit.
Maar dat is echt.
Daar kan je amper lopen.
Daar kan je niet recht tegenop lopen. Nee. Doen dat met touwsystemen. En dan van boven naar beneden. Alles met de hand. Hand plukken en dan in manden naar beneden laten geleiden. Ja, zeker.
Is dat niet heel tijdrovend?
Zeker.
In de vorm
zeker.
Van, kan ik niet beter gewoon ergens anders een plantje
neerzetten? Nee, want omdat het gaat om de rijpheid van die druif, omdat dat zo bepalend is hoe die druif is gegroeid in zijn hele groeicyclus en hoe rijp die is en hoeveel zon die heeft gehad en hoeveel regen en alles. Gaat het juist om die exposure aan de zon.
Hmm.
Dus wat zijn nou de hoge kwaliteit wijnpercelen? Dat zijn percelen die op het zuiden gericht zijn, want die hebben veel zon.
Mm-hmm.
Dat zijn percelen die vaak niet op het laagste punt zitten, maar ook niet op het hoogste punt op de berg. Want dat zijn percelen die dan gunstig zijn qua temperatuur en qua hoogte. En zo is bij wijn waar de wijn vandaan komt veel belangrijker misschien eigenlijk nog wel dan wat de wijnmaker er daarna mee doet. De wijnmaker kan het nog steeds verpesten.
Hmm.
Dus hij kan goede kwaliteit druiven nog steeds slechte wijn van maken. Maar het gebeurt veel minder snel dat er van slechte kwaliteit druiven toch nog echt goede wijn gemaakt wordt. Want dat is gewoon echt heel lastig.
Hmm. Ja, want dat vormt natuurlijk ook voor het overgrootste deel vormt het natuurlijk gewoon nog steeds druif.
Ja. Het is de basis van wat je er daarna mee kan doen.
Ja, ja, ja.
Ja. Dus als jij kwaliteitswijn wil maken, dan heb je gewoon kwaliteitsdruiven nodig.
Je kan van een dubbeltje geen kwartje maken, hè, zeggen ze.
Correct.
Van een dubbeltje geen kwartje maken.
Dat zeggen ze, maar zoals je al dubbeltje geboren bent.
Oh.
Okay. Je kan je best omhoog werken.
Fair enough. Ja, zeker. Ja, je kan je sowieso als kwartje voordoen. Kijk naar mij. Ik ben meer show dan substantie. Maar daarover later meer. Maar Molitor, en het oogstmoment. Dus daarna komt kabinet. Kabinet betekent al dat alles met de hand geplukt moet worden. Mm-hmm. Dan kom je speetlees. En het Duitse woord voor oogst, zeg ik uit mijn hoofd, is lezen of iets in die trant. Speetlezen betekent dus gewoon laat oogsten. Yeah. Dus dan laten ze de druiven langer hangen, meer rijpheid. En daar kan je dus nog steeds gewoon droge wijn van maken. Dus het is niet dat we nu denken aan Duitse wijn. Oh, dat is Duitse witte wijn. Oh, dat is zoet. Nee, ook speetlezen kan nog steeds gewoon alle suikers uitvergisten. Alleen je krijgt dan meer gelaagdheid in die wijn. Je krijgt meer diepgang. Nou, dan auslezen, oud oogsten. Beren auslezen is nog veel later oogsten. En dan heb je nog trokkenberen auslezen en dat. Dat is dan echt wel een beetje het summum. En dan moet je je voorstellen dat tegen die tijd dat ze dat oogsten, zijn die druiven, dat zijn echt rozijnen aan de stok al. En dat
maar
kan dus.
Maken ze geen wijn meer van? Of?
Zeker wel, zeker wel. Maar daar maken ze dan wel alleen maar zoete wijn van.
Ja. Dessertwijn.
Ja, dus
veel. Ja.
Oké.
Nee. Want niet alle zoete wijn is dessert.
Nee. Maar wel van die vaak van die berenauslezen. Ja, dus die komt vaak in van die halve Leo-flessen.
Het is zoete wijn. Ja. Maar dessertwijn is natuurlijk niet de juiste term.
Nee.
Jij weet dat.
Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik. Ja, alleen het is wel begrijpelijk.
Het is wel de term die veel mensen gebruiken.
Ja, het is maar ook wel begrijpelijk als je.
Maar als ze dat bij mijn restaurant zeggen, dan steek ik ze ook neer. Wat
je merkt is dat er natuurlijk wel. Het wordt wel heel vaak als dessertwijn gebruikt.
Ja. Zeker. Ja, maar en dat is dan ook zonde. Ja. Want het is echt wel. We hebben dan bij Marcus Molitor. We hebben heel veel van hem mogen drinken. Ook zijn rood. Echt een geweldige Pinot Noir. Uit 2018. Grager Himmelreich. Dat zijn dan twee. Dat is dan een perceel van hem. Hij geeft 3 sterren op het label al. Mm-hmm. Diepgaand chocola.
Van de, hoeveel sterren?
Van de 3. Dus hij werkt met 0, 1, 2 of 3 sterren qua rijpheid en diepgang en kwaliteit. Dus dit was een 2018 Pinot Noir. Dus heeft al wel wat ontwikkeling gehad. En voor hem ook 3 sterren. Mm-hmm. Ik vind dat hij hem heel prijzig in de markt zet. Maar dat aan de andere kant, je krijgt ook wel echt waar voor je geld.
Hoeveel kost dat?
Ik geloof dat als je het hier in Nederland zou willen kopen, dat je 4-5 tientjes voor fles ben je al gauw kwijt.
Nou, dat is wel flink wat.
Ja. Maar valt nou, ja en nee.
Ja, dat is wel flink
en
wat.
Nee.
Ja, dat is wel flink
Dat, en dat is natuurlijk wel lastig, want ik moest zeggen dat ik daar in het begin in mijn hele wijnreis ook wel aan moest wennen. Maar voor bier zeggen we dan inderdaad, oh, dat is wel flink wat. En het is natuurlijk ook gewoon veel geld. Yeah. Maar aan de andere kant, als je het om gaat rekenen, ja, wat geven mensen uit op een avond aan wijn? Die gemiddelde besteding ligt wel echt aanzienlijk hoger dan wat wij over de jaren heen voor bier gevraagd hebben.
Tuurlijk, maar dat is ook natuurlijk, er zit een deel cultuur in, maar ook een deel opbrengst. Hè, maar ook een deel, dus het is natuurlijk afhankelijk van heel veel verschillende factoren.
Ja. En,
het volume is meer, er zijn wel veel dingen te zeggen. Maar feit blijft dat natuurlijk €50 gewoon best veel geld is.
Ja, zeker. En zeker, je moet je ook realiseren dat als wij het horeca inkopen voor €50 ex-BTW. Ja, weet je, dan staat het gewoon voor €120 op de kaart.
Zeker.
Minstens.
Ja.
100, €120, dat is wel een beetje waar je moet denken, mm-hmm. Ja. Dus wij mochten dan ook, we hadden 2006 Bernkastel Graben ook 2 percelen Trockenbeeren auslezen. Ja, dat is wel echt. Maar dan heb je het ook wel meteen over het summum van zoete wijn wat we op de trip gedronken hebben. Dus dat is echt wel. Omdat het 2006 is, is het. Het is ontwikkeld, het is gelaagd, het is zoet, het heeft nog steeds zuren. Dat wat super cool is, dat je erachter komt dat iets wat zoet is eigenlijk niet alleen maar zoet hoeft te zijn. Mm-hmm. Er is een bepaalde kruidigheid, er was heel veel fruit, echt rijp fruit, echt persik, abrikoos, de citrus, het kwam allemaal voorbij. Ook wel echt een beetje dat... weet jij wat botrytis is, als ik dat zeg? Dus dat is een schimmel die op druiven vormt. Mm-hmm. En die zorgt ervoor dat aan vocht... Dus als het mistig is, veel gebieden bij rivieren in de buurt kunnen soms wel eens last hebben van botrytis. En dat zorgt ervoor dat de schil van de druif ook poreus wordt. Mm-hmm. Waardoor die druif nog meer vocht verliest. Waardoor er nog meer intensiteit is in suikers en in smaak.
Noemen ze in het Nederlands edele rot.
Ja, edele rot. Botrytis.
Oké. Okay.
Daarom. Dus dat was wel echt heel erg cool.
Ik hoorde dat zijn... we alweer 100 podcasts over wijn kunnen maken.
Ja, ja met, sowieso.
Glashard, jongens. Gaan beginnen.
Glashard. Ik zal wat sneller door de rest van de reis gaan. Maar Molitor was wel echt...
Het is je bijgebleven.
Molitor stond
hoog. Het is de tweede keer dat je er was.
Ja, Molitor stond hoog op mijn lijst. Want wij hebben toen dat we de les over Duitsland bij de academie hadden, was Molitor te gast. En die had toen een hele coole selectie met alleen maar kabinet Riesling. In verschillende percelen en rijpheden en trokken, dus droog of toch nog gradaties zoeter. En dat was zo'n coole proeverij dat ik nu echt wel hyped was dat we bij Molitor al begonnen.
Maar nu had je ook al die voorkennis natuurlijk.
Ja, ja. En de valkuil is dan wel dat we misschien te vroeg piekten. Want we zijn daarna naar Van Voxum gegaan, wat ook wel een hele bekende wijnmaker is uit de Moezel. En ik wil niet zeggen dat viel tegen, maar...
Het viel wel een beetje tegen.
Nou, zijn wijn kan gewoon... zijn wijn kan eigenlijk niet tippen aan die van Molitor. En dat is ook omdat Molitor al zoveel jaren wijn maakt. En Van Voxum doet dat ook wel. Wij gingen bij Molitor weg en die vent van Molitor zegt... Nou, ik ben benieuwd hoe jong de wijn is die jullie straks gaan drinken. En toen dachten wij al, nou, daar zit zeg maar wel een kleine dik, zeg maar, richting Van Voxum. En we komen daar aan en we hebben daar een aantal wijnen geproefd. En dan proef je inderdaad jaargang 2022, 2023, misschien hier en daar in 2021, maar niet veel ouders. Terwijl bij Molitor, nou, de hele range werd opengetrokken en ze hadden alles nog. Mm. En hij zegt, nee, ik verkoop het allemaal, ik heb het niet meer. Dus... zeg maar, hij staat daar in de regio ook wel bekend als iemand die geen oude wijn heeft van
maar
zichzelf.
Maar dat is een bewuste keuze.
Maar wel, hij valt binnen de Bitburger familie. Dus om toch een kleine haakje naar bier te maken in deze aflevering. Hij valt onder de Bitburger familie. Dus daar zit echt wel geld in die familie. Ja. Hij, super enthousiaste vent, praat intens veel. Ja, het was echt... Ik heb deze man, denk ik wel, 800 woorden in een minuut horen zeggen. Dus echt niet te
doen. Sprak hij een beetje goed Engels?
Hij sprak redelijk goed Engels met een licht Duits accent. Maar hij sprak ook gewoon... ik denk dat deze man om 8 uur 's ochtends begint met praten en om 12 uur 's avonds pas stopt. En dan lult hij elke seconde vol.
Nou, leuk voor een podcast.
Zeker.
Ik denk ook wel vermoeiend.
Ja. Was wel een beetje vermoeiend. Die vent was wel een beetje extra, maar echt wel een aardige gozer. Maar hij zegt dus zelf, nee, maar ik hou niet van jonge wijn en je moet wijn laten ontwikkelen. En dan noemde hij een paar allocaties die hij dan zelf, zeg maar, in de afgelopen weken gedronken hadden. En toen hadden wij echt zoiets van, ja, oké, dat is leuk. Jij snapt echt wat rijping in wijn doet, maar je zet ons dit nu voor. Mm. En toen had hij uit privécollectie wel... 2 flessen die wat ouder waren. Dus we hadden een 2016 van hem. En ik denk ook nog een keer iets van 2015 of 2016. Maar ja, ik heb daar ook geen notitie van gemaakt. Dus dat is dan wel...
Dus het is je niet bijgebleven?
Het is me niet bijgebleven. Het was wel goed hoor, maar het is me niet bijgebleven.
We zouden het beter andersom kunnen doen.
Ja en nee. Ja, weet je, ja, je neemt contact op met die organisaties. Wat komt beter uit?
Ja, natuurlijk.
Ik was wel blij met de volgorde op de tweede dag. Dus we hebben eind dag 1 hebben we nog een wijnmakersdiner gehad. Waarbij we een diner hadden waarbij 3 jonge wijnmakers uitgenodigd werden om hun gerechten bij of hun wijnen bij gerechten te zetten. Nog een leuk gesprek gehad met een wijnmaker over of hij dat vaker deed en hoe hij daar tegenaan kijkt. En toen werd er gezegd, ja nee, dat wordt wel vaak aan me gevraagd. En toen vroeg ik van, ja maar hoe vind je dat om te doen? Want je moet je voorstellen dat hij krijgt dus een omschrijving van een gerecht. Mm-hmm. Gewoon wat er op een menukaart staat. Als die mazzel heeft, kan hij daar nog vragen over stellen. Als het tegen zit, is dat wat hij krijgt. En daar moet hij een van zijn wijnen naast zetten. Dus ja, ik heb aan het eind ook gezegd, ja, ik vind het super dapper dat jullie je wijnen bij gerechten willen zetten die 25 sommeliers daarna allemaal professioneel doormidden gaan proberen te zagen. Want zo makkelijk is dat niet. Het is echt wel een heel groot verschil of je wijnmaker of sommelier bent. En ik vond het echt hilarisch dat dat dus echt wel vaker aan hem gevraagd werd. En toen kwam er bij mij dus ook een soort realisatie dat grote wijnhuizen hebben dus wel ook een sommelier in dienst.
Ja, zeker. Dat heeft natuurlijk alles met budget te maken.
Zeker.
Ja.
Dus,
en ook als wijnmaker heb je denk ik ook niet altijd tijd om een gastronomieopleiding te gaan volgen.
Nee.
Bijvoorbeeld.
Nee, ja. En zin, hè? Ik bedoel, ja. Net als dat wij geen bier brouwen, is wijnmaken ook een hele andere tak van sport.
Ja, het is ook een hele andere skillset.
Daarom. Zeker. Dus dat. Daarna zijn we de volgende dag zijn we doorgereden naar de Elzas. In de Elzas hebben we 2 wijnhuizen bezocht. En ik ga even snel door de eerste. En daarna kunnen we naar de tweede. Want daar heb ik namelijk ook wat van meegenomen. En dan kunnen we ook gewoon lekker wat proeven.
Wat is de karakteristiek aan de Elzas?
Dat is leuk. Want de Elzas, je denkt dat het Noord-Frankrijk is. Dus dat het eigenlijk heel erg cool is, maar de Elzas zit beschermd tussen 2 bergketens. Dus de Elzas heeft voor het feit dat het Noord-Frankrijk is eigenlijk altijd een heel erg gematigd klimaat. Waar we in Duitsland eigenlijk veel meer uitgesproken zuren kunnen verwachten, kunnen we in de Elzas iets meer mineraligheid verwachten, iets meer subtiele zuren en dus iets gematigder. Door die bescherming van die bergketens die aan beide kanten van de legio liggen.
Ja.
Daarom. Tweede dag in de Elzas zijn we eerst bij Arthur Metz langs geweest. En Arthur Metz is misschien van alle namen die ik noem degene die mensen eerder in de winkel hebben gezien. Arthur Metz is namelijk een grote producent van Cremande Elzas. En ligt ook gewoon in veel supermarkten, veel slijterijen, ook
Want
hier
wat is
in Nederland. Cremant is een mousserende wijn. Waar met méthode traditioneel, dus met de tweede vergisting, wel nog steeds op de fles. En Arthur Metz maakt 12 miljoen flessen per jaar. Wat qua operatie, en het was super cool om naar binnen te kijken. Want 12 miljoen flessen per jaar is ook wel echt een enorme operatie. Is echt logistiek.
Sure.
Echt petje af voor deze mensen.
Yeah.
Maar kijk, wij mochten daarna ook wel wat wijnen van hun proeven. En daar zaten wel goede wijnen tussen. Maar we waren niet onder de indruk.
Dus ze zijn wel voornamelijk gericht op volume.
Ik was bij Arthur Metz enorm onder de indruk van de organisatie, van het volume, van de manier waarop ze het allemaal neerzetten. Ik was minder onder de indruk van de wijn. En dat gebeurt. En dat is dus de keuze die maakt. Dus zij zijn een soort coöperatie van Zij zijn een wijnmaker en zij hebben daaronder een coöperatie met allemaal wijnboeren bij hun uit de regio. En dat maakt dat ze zo groot kunnen zijn.
Je moet een mega landgebied hebben.
Zij zeggen allemaal gewoon tegen die wijnboeren, jullie werken nu met ons samen. Dus wij gaan van jullie druiven wijn maken. Wij doen jullie daarin ondersteunen in de wijnbouw. Wanneer gaan we oogsten? Weet je, daar helpen we jullie mee. En dan komen jullie druiven komen in onze wijn zitten. Helemaal prima. Maar wij kregen bijvoorbeeld de tweede wijn die we kregen was, wat zij zei, wel hun topsegment wijn. En dat was, ja, dat was wel oké, maar het was heel veel koolzuur. Ja. Echt een beetje fruitsnoepjesachtig. Dus het heeft wel fruit, maar het smaakt dan toch net licht kunstmatig. En het lullige voor Arthur Metz is ook dat we de dag ervoor echt wel, want ook bij Van Foxum hebben we ook wel echt kwaliteitswijn gedronken, weet je. Dus je bent al, je zit al in die hele kwaliteitswijn, zeg maar, ja, cyclus, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En op de bus, of in de bus, al die sommeliers nemen allemaal ook eigen flessen mee. Iedereen had wel wat leuks bij. Dus voordat we daar bij die eerste wijnmaker aankomen, hebben we in de bus ook al de eerste wijn gedaan. En dat was ook wel een mooie wijn, weet je. Dus je zit gewoon al de hele tijd in eigenlijk een te hoog segment ben je aan het drinken. Mm-hmm. En dan kom je bij Arthur Metz en dan valt het tegen.
Ja, ja. Dus het is meer voor de ervaring.
Voor de ervaring. Want waar we daarna voor de smaak naartoe ging, dat is waar ik dit ook van meegenomen heb. Ook een wijnhuis in de Elzas. Dit is Frédéric Mochel. Mochel, een hele, zeker in vergelijking met Arthur Metz, een hele kleine wijnmaker. Doet het grootste gedeelte van het wijnmaken doet hij zelf of met de familie. Mm-hmm. Doet ook niet veel exporteren. Hij doet veel van zijn wijn, verkoopt hij gewoon daar in de wijngaard. Zag er super gelikt uit. Was een soort, het was heel vreemd, want zijn wijnmakerij zit dus eigenlijk gewoon in een woonwijk. En het is dan niet een woonwijk zoals we die hier in Nederland kennen met allemaal rijtjes. Maar het is dan een woonwijk zoals we die in Frankrijk misschien wel voor kunnen zetten.
Daken.
Het is een soort weg door een dorpje heen. En de huizen zitten wel aan elkaar vast. Maar waar de ene deur, waar het ene huis begint en het andere huis stopt. Dat is slecht te zien.
Slecht te onderscheiden.
Ja. Nou, daar zit zijn wijnmaker. Nou, we hebben daar echt wel verschillende dingen van hem mogen proeven. Echt wel een hele mooie Cremant de Elzas. Maar wat ik heel cool vond, is dit. En ik ga het ook gewoon maar openmaken, want dan kunnen we het proeven.
Trek open dat ding, man.
Het is een gekke fles. Ik zat er net al naar te kijken, maar in bepaald licht ziet het eruit alsof er witte wijn in zit. En nu in deze hoek alsof er rode in zit.
Oeh, spannend.
Nee, het is wel, ja, het is Cremant de Elzas. Dus het is mousserende Elzas wijn.
Dat komt alle wijn uit de Elzas met bubbels?
Nee, zeker niet. Er wordt ook heel veel droge wijn gewoon in de Elzas gemaakt. Sterker nog, deze Cremant is een blend van Chardonnay en Pinot Noir. Ja. En dat doet hij aanplanten echt wel voor zijn Cremant. Want hij heeft ook een Grand Cru wijngaard. Dus dat is, omdat het Frankrijk is het allocatiesysteem werkt weer met wijngaarden die dan Grand Cru status krijgen. Mm-hmm. En daar mogen dan alleen maar nobele Elzas druiven verbouwd worden. En dat is dan, Riesling, Pinot Gris, Gewürztraminer en Muscat. Mm-hmm. Kan Pinot Blanc zijn, weet ik niet zeker. Zijn vier nobele Elzas druiven die dan in Grand Cru wijn mogen zitten. Maar dit is een Cremant de Elzas en dat is dus een blend van Chardonnay en Pinot Noir. En dan denk je, nou, waar vinden we die blend nog meer? Nou, in de champagne vinden we die wel regelmatig. Chardonnay, Pinot Noir, Meunier, dat zijn de champagne druiven. Dit was wel heel cool, want dit is een wijn uit 2016. En hij legt dit zelf 6,5 jaar weg op de gist. Dus 6,5 jaar surly rijping. Wat letterlijk rijping op de gist brengt. Lee is gist.
Sir Lee is op de gist.
En wat doet dat met een wijn? Nou, dat doet een soort licht brioche-achtige smaakintensiteit creëren. We krijgen wat toasttonen. We krijgen wat diepgang in de wijn. De combinatie tussen Chardonnay en Pinot Noir levert ook nog wel wat mooi fruittoon op. Chardonnay is voor mij altijd iets frisser. Pinot Noir heeft altijd wel iets meer dat lichte aardbeige, lichte beetje fruitachtige aroma's. Maar het is voor mij gewoon vooral de hele intense gistrijping in deze wijn. Ja. Die eigenlijk in vergelijking met de meeste champagnes gewoon geen deuk kost. En dat betekent dus dat je dit wel echt gewoon heel goed tegenover eigenlijk... Nou, er zijn weinig instapchampagnes, dus gewoon basis-cuvées van champagnehuizen die al deze gistrijping hebben. Dat gebeurt eigenlijk bijna niet.
Het blijft ook maar doorgaan, weet je wel. Het geeft voor mij zelfs bijna een beetje de smaak van ongebakken brooddeeg of zo, weet je wel.
Snap
gewoon
ik wel.
Echt zo... Gewoon vet heftig eigenlijk. En daarna komt er rozijntjes en zo. Het is wel echt heel erg lekker.
Ja, maar dat ik zo nog heel veel moet doen.
Ja. Nou ja, wij laten hier de flessen soms ook nog wel eens achter voor Koen. Maar ja, Koen, het spijt me.
Deze
gaat zo meteen echt wel gewoon weer mee terug naar huis.
Snap ik. Want hoe lang kan je hem nu nog open bewaren?
Ik heb hem nu open gemaakt. Ik heb zo'n champagne stop erop gedaan. Ja, meestal. Ik zou niet langer dan één dag ook met een stop erop open laten staan.
Dus deze gaat vanavond op.
Hier gaat vanavond nog wel een glaasje van gedronken worden. Jazeker.
Ja. Ja, het is wel echt lekker, man.
Ja.
En het is,
heel veel koolzuur, wel.
Heel veel koolzuur, ja. Het heeft dat ook te maken met het feit dat hij zo lang op de gist heeft gerijpt?
Niet per se. Nee, niet dat per hoeft, se. Hoeft niet.
Okay.
Nee.
Nee, nee, nee,
de hoeveel, nee. De hoeveelheid koolzuur heeft altijd eigenlijk meer te maken met hoeveel liqueur de expedition daar eventueel nog toegevoegd wordt.
Het is ook wel iets houterigs.
Zo.
Hij doet zijn Grand Cru op groothout rijpen. Ik snap wat je zegt. Ik zou in deze zeggen, dat dus niet uit hout komt, maar uit gistrijping. Mm. En dat is dan
heftig,
dus altijd
man.
Wel lastig om onderscheid tussen te maken. Maar hij doet, volgens mij doet hij dit op RVS vergisten en de eerste lagering. Dus.
Wat mij opvalt is dat daar op de achterkant staat dat hij de druiven vermeldt.
Ja, gebeurt dus niet altijd. Nee. Maar hij zegt, nou ja, ik wil daar wel heel transparant over zijn.
Want althans, wat ik geleerd heb, weet ik dat de Fransen heel erg...
Het interesseert ze helemaal niks.
Zijn en zeggen, nee, maar als je het gebied kent, zou je de druiven
zou je
moeten
de
kennen.
Druiven ook
dus,
moeten weten. Ja,
dat
ja.
is dat stukje niet-transparantie, zeg maar. Ja. Waar ik soms wel moeite mee heb.
Zeker. Ja, want waarom zou je het mensen makkelijk maken als je het ze ook moeilijk kan maken?
Nee, logisch, toch? Ik bedoel, het leven is al makkelijk genoeg.
Ja, daarom.
Zeker.
Daarom.
Maar wel echt lekker. Vind je het lekker, Koen?
Ja, ik hou niet heel erg van prik in mijn wijn.
Ja,
prik in mijn wijn.
Prik in mijn wijn. Ja, gewoon koolzuurhoudende dranken.
Mm-hmm.
Maar ik vind het op deze manier vind ik het leuk. Maar ik zou er geen glas van bestellen.
Ik vind
maar
het ook wel meer... intens. Gewoon.
Ja, het is ook wel intens. Smaak.
Gewoon intens.
Maar weet je, die wijn komt uit 2016. Ja. Hè? Dus die is ook echt al wel even onderweg met ontwikkeling. Als wij een bier uit 2016 mee zouden nemen, dat zou dan ook wel
intens
zijn.
Dat is ook wel intens, ja.
Ja, daarom. Dus... ik denk dat, nog een kleine shout-out naar, we hebben een gewürztraminer uit 2008 bij hem gedronken. En dat is dan toch ook wel een beetje de kwaliteit van de wijnmaker. Vaak, dat als een wijn over zijn toppunt is, met een bier ook, als het over zijn toppunt is, dan gaat het vermoeid smaken. En dan komen er smaken in je wijn die je eigenlijk niet wil. Dat azijnige, dat muffige, een beetje muizig, weet je. Dat zijn allemaal dingen die kunnen betekenen dat die wijn echt wel over zijn top is. Je verliest fruit, je verliest zuren, de wijn wordt vlak, weet je. We hadden van hem een gewürztraminer uit 2008. En er zat wel ontwikkeling in. Maar ik denk dat ik op een goede dag had gezegd dat hij een kleine 7, 8 jaar ontwikkeling had. Dus ik had gezegd, wie weet 2015. Die was gewoon 2008. Die wijn is gewoon ruim 2 keer zo oud als dat ik dacht dat hij was. En die was gewoon nog totaal niet vermoeid. Die dronk echt super mooi. Was echt... Mocht je in de Elzas zijn, Frederik Michel.
Ik wil heel graag naar de Elzas. Ik hou van de Elzas.
Ik vind ga het met leuk. Je mee.
En het is mooi.
We mochten daarna mochten we dan allemaal ook nog wat wijnen kopen bij hem. Dus dan gaan 25 sommeliers en is helemaal los. Dus iedereen heeft wel zeg maar een beetje het verschil tussen 1 of 2 flessen en 5 of 6 dozen. Ik heb te weinig gekocht. Ik liep gewoon met 1 doos voor de zaak en 2 dozen voor mezelf naar buiten.
De Elzas heeft een Duits en een Frans stuk.
Nee, het is toch? Het is eigenlijk allemaal Frans.
Het is allemaal Frans.
De hele Elzas is Frans.
Okay. Ja, dus
er zal in grensregionen echt wel Duits gesproken worden.
Ja, maar doorgaans niet.
Wij zaten wel echt in de Noord-Elzas. Omdat we moesten daarna natuurlijk ook gewoon nog terug. Mm-hmm. De volgende dag. Bij ons was al alles gewoon Frans ingezet.
Dus het is gewoon Frans.
Ik zou zeggen, de Elzas is gewoon Frans.
Ja, want er wordt wel heel veel Riesling verbouwd.
Ja, zeker. Ja.
Dus dat is wel leuk.
Ja, maar dat is wel ook gewoon een van die nobele Elzas druiven. En dat was dan voor ons ook wel leuk. Want wij konden natuurlijk heel goed Duitse Riesling vergelijken met Franse Riesling, Elzas Riesling. En dan komt inderdaad echt die... Nou ja, Duitse Riesling heeft meer zuren. Voor mij ook wel iets meer rijpheid, iets meer diepgang. Qua fruit, Elzas Riesling zijn voor eleganter. Zijn mineraliger, zijn...
Heb je een voorkeur?
Ik ga naar die Duitse kant. Ik vind die uitgesproken smaken... Waarom vind ik dit lekker? Omdat het echt wel... Jij zegt intens, dit heeft uitgesproken smaken. Ik ga hier heel goed op.
En hoeveel kost zo'n fles?
Deze was €25.
Dat vind ik echt niet duur. Echt niet duur, nee.
Champagnes voor €25 hebben niet deze smaakintensiteit.
Maar dat is bijvoorbeeld waarom we bij de Plano, los van het feit dat we veel graag met natuurwijn werken, daarom gaan we vaker kopen we crémant, dan kopen we champagne. Precies om deze reden.
Ja.
Dus een betaalbare champagne, want wij willen eigenlijk niet veel duurder op de kaart hebben dan €60, €65 verkoopprijs. Nou ja, weet je, dan kan je... Een echt goede champagne kan je niet op de kaart zetten. Dat is ook niet het doel.
Nee.
Maar dan, je kan wel echt een leuke crema op de kaart zetten voor dat geld. Dus dat is ook onze overweging. En dit is wel echt heel erg lekker.
Zeker.
Zeg maar. Ja,
ik heb een doos van meegenomen. Ja,
€50 per fles. Mag je meenemen.
Ga maar lekker proeven.
Nee, maar serieus. Ik bedoel, kijk, dat vind ik ook... Want dit doet voor mij niet onderaan. Doet dit voor jou onderaan een champagne?
Nee.
Nee, want dat is misschien nog veel belangrijker.
En dan neem ik mee dat het doet onder aan een champagne als je naar een vergelijkbare champagne gaat die op dezelfde manier geproduceerd is. Dus als jij
een
gaat
champagne
zeggen,
uit 2016.
Ik ga een champagne, cuvée 2016, 6,5 jaar lierijping. Ja. Dan denk ik... Weet ik nog niet eens zeker. Dan denk ik dat de champagne kans heeft dat hij echt wel... misschien toch net even iets meer diepgang. Net even iets meer kwaliteit heeft.
Ja.
Maar ook dat is geen gegeven. Ik mag een aflevering over wijn praten. Jij bent ineens naar de tijd aan het kijken.
Heb ik
alles al volgeluld of niet?
Maar 41 minuten bezig.
Nee, het is 41 minuten bezig.
Normaal kijk ik altijd hoe laat we beginnen. Maar dat keek ik dit keer niet
gekeken. Stipt 11 uur zijn we begonnen trouwens. Stipt 11 uur. Ik mag normaal natuurlijk... Ja, ik mag wel een beetje over wijn praten. Maar ik probeer het altijd wel een beetje te temperen. Maar nu mocht ik over wijn praten. Ik denk, ik pak hem ook meteen.
Nee, blijf van die kant.
Ja. Nee, ik ben niet uitgeroepen uit.
Nee, maar oprecht. Ik snap wat je zegt. Dus als het een champagne was geweest uit 2016, dan was het kwalitatief gezien misschien beter geweest.
En ook
misschien.
Alleen. Moet je ook wel goede champagne hebben. En dit is gewoon echt supergoed.
Lekker.
En voor €25, tuurlijk, het is €25, maar... Ik kan iedereen aanraden, drink één fles van deze kwaliteit... in plaats van 3 flessen van matige kwaliteit.
Ja, precies.
Ik kan dat iedereen aanraden.
Maar je bent ook al snel geneigd om te denken als consument... dat herken ik ook in mijn eigen kring. Hè? Dus ik ga gewoon een champagne halen. En dan koop je een fles champagne van 20 euro, 25 euro. En dat is dan een bulk champagne eigenlijk vaak. En dan proef ik het en dan denk ik, ja, lekker. Weet je wel? Maar voor dat geld kan maar je het hartstikke lekker.
Eigenlijk is het gewoon heel erg fris, heel erg strak. Ja. Echt nog niet die gelaagdheid die in echt mooie champagnes kan zitten. Want dat doen ze gewoon niet voor dat geld.
Want denk je dat ook bijvoorbeeld de marketing van een Moët en dat soort dingen, zonder te negatief te zijn, daaraan bijdraagt?
Tuurlijk.
Ja, dus het feit dat zij overal zijn waar de mensen champagne willen. Hè? Dus neem een club of een harbor club of weet je, ik zeg maar even wat. Dat is waar mensen in aanraking komen met het product. Die zien vervolgens hetzelfde product liggen en laten daarmee eigenlijk de kwaliteit liggen.
Zeker.
Ja. Dat is eigenlijk heel, heel triest.
Het is heel zonde.
Eigenlijk.
Het is eigenlijk een beetje een vervlakking van je eigen consument.
Ja. Ja. Zonde eigenlijk, toch?
Smaakvervlakking.
Want ben je wel eens in Rems geweest?
Ik ben nog niet in Rems geweest. Nee, die het staat hoog op het lijstje wel, zeg maar. Ja. Rems is de hoofdstad van de Champagne-streek. Ja.
Dus, maar het mekka van de champagne. Ja.
Is dat van Dom?
Ook.
Ja?
Ja, Dom Perignon zit daar ook, toch? Ik bedoel, voor mij zitten alle champagnehuizen daar, toch?
Grotere champagne. Het is één straat, toch? In de regio zitten heel veel champagne, grote champagnehuizen zitten ook in Reims.
Okay.
Reims is voor de regio wel echt gewoon, Reims is eigenlijk gewoon een beetje de grote stad in de regio. En daardoor zijn veel grote huizen ook daar.
Ik dacht dat het gewoon letterlijk alleen...
Nee, de regio omvat wel meer dan alleen Reims, hoor. Okay. Dus dat is wel goed om rekening mee te houden. Daarom dus...
Wat zou je erbij serveren, Dan?
Wat zou ik erbij serveren? Ja, ik vind dat die briochigheid, die toastigheid, die moet echt op een klein voetstukje gezet worden. Dus ik zou misschien kijken of ik er iets notigsachtigs bij zou serveren. Mm-hmm. Ik weet dat wij deden met kerststeden een gerecht waar ik champagne bij serveerde. En ik denk dat deze champagne daar nog beter bij zou passen. Het is geen champagne, het is
deze crème
daar nog beter bij zou passen. Dat was een gerecht met rode kool en die werd daarna ingesmeerd met een tahine. Dus dat is een soort sesampasta. Eigenlijk moet je het voorstellen als een sesampindakaas. En daar gingen noten op en daar ging kokos op. En daar zat een ajo bianco met kokos zat daarbij. Die had gewoon best wel, die had op zich wel wat frissigheid vanuit die rode kool. Maar echt wel een hele mooie gelaagde notigheid. En ik denk dat wel echt, zeg maar, een beetje de notige brioche tonen. De karamelachtige tonen die in deze cremant zitten.
Rozijntjes.
Ja, naar voren brengen.
Ja.
Dus dat is misschien wat... En anders gewoon een lekker briochje met paling of zo. Ja, weet je, dat kan haast niet mis. Mm-hmm. Briochje, paling, beetje zuurderoom, beetje caviar.
Lekker.
Ja. Als we dan decadent doen, moet je decadent doen.
Een beetje caviar.
Beetje uitpakken.
Wel lekker, man.
Ja, nou, leuk uitstapje dus, denk ik zo.
Zeker.
Misschien heb jij wel de leukste vakantie gehad.
ik heb in ieder geval... Ik wil niet zeggen dat ik in 3 dagen tijd net zoveel gedronken heb als jij in een maand. Maar... Wel mijn best gedaan.
Dat ken je Koen nog niet.
Nee, ja.
Maar je hebt het in ieder geval...
om 11 uur.
Je hebt het in ieder geval geprobeerd.
Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Ja, wij moesten dus eerder beginnen. Want we kwamen... Die bus die vertrok al 's ochtends om 8 uur. Dus
weet je wat het grappig is? Toen ik hier naar boven liep net... Toen kwam ik een gozer tegen. En ik had allemaal bier in mijn hand. En toen zei hij... zo vroeg gaat het bier. Toen dacht ik echt... Ik ben wel eens vroeger aan het bier gegaan om te proeven. Maar goed, maakt niet uit. Lekker.
Ja.
Nou, Dan, dank je wel voor deze verrijking.
Ja, we zijn stiekem pas halverwege de reis, maar het is oké. Okay. Ik heb de hoogtepunten er wel
uitgepakt. Heb je nog wat voor de volgende?
Misschien voor deel 2.
Deel 2, weet ik niet of jullie me dat toelaten.
Het is onze podcast, Dan. We
kunnen doen wat we willen. Ja.
Mensen kunnen ook altijd nog verder klikken als ze niet van wijn houden. Ik vond het een heel erg leuk verhaal.
Als ze niet van wijn houden, dan was dit niet de juiste podcast.
Nou, dan is er volgende week een podcast over wat monniken.
Over 2 weken.
Weer wat, over 2 weken is er een podcast over weer wat monniken.
En zo niet, dan zijn we glashard aan het liegen.
Oh, shit. Ah.
Maar goed. Dank jullie wel, jongens.
Dank je wel.
Doei.